eerst graag een korte inleiding houden. En anderhalf maand geleden of zo, toen trof mij heel erg een bericht in de krant. En dat ging over deze zes mannen. Oh ja. Deze zes mannen, het zijn astronauten. En die hebben ruim twee jaar van hun leven hebben ze afgezonderd. Op een oppervlakte van ongeveer 55 vierkante meter hebben ze 2 jaar lang in één huis gezeten. Helemaal afgezonderd. Zonder ramen. In een hele afgesloten ruimte. Ze hadden eigenlijk heel weinig om handen. Ja, ze moesten wel proeven doen en alles. Maar 2 jaar van hun leven hebben ze helemaal gegeven. Ze konden niet naar hun vrouw toe. Ze konden niet naar buiten toe. Ze hebben echt totaal, zeg maar, 2 jaar lang een offer gebracht. En ze werden anderhalve maand geleden werden ze met gejuich ontvangen. Onder luid applaus toen ze naar buiten kwamen. En iedereen was helemaal enthousiast van wat die mannen gepresteerd hebben. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik van zo. Dus de wereld heeft wel veel over om zijn doelen te bereiken. He, dus ze waren eigenlijk, die 2 jaar lang hebben ze de Mars-missie nagebootst. Dus een simulatie van de reis naar Mars en weer terug. En daar hebben ze dus 2 jaar van hun leven helemaal alles voor opzij gezet en dat gedaan. En ik dacht van zo. De wereld wil dus, hè, als de wereld zijn doelen heeft, dan gaat het er ook echt helemaal totaal voor. En dat trof mij wel. Ik dacht van, ja Wim, hun geven dus zoveel voor iets waardeloos. Wat ze zelf nooit, waarschijnlijk nooit mee zullen maken. Want waarschijnlijk over een jaar of 30 of 35 staat dat pas gepland, die echte Marsmissie. En het gaat uiteindelijk nergens over. En wij hebben dus, wij mogen de koning dienen. Wij zijn kinderen geworden van de hemelse vader. En ja, hoeveel van ons leven en hoeveel toewijding geven wij de Heere God? Ik vond dat een heel mooi beeld eigenlijk. Want je ziet het ook in de topsport bijvoorbeeld. Hoeveel tijd, energie mensen dus geven aan hun sport en aan hun ding. En je had het net over eten, maar echt alles wordt uitgebalanceerd. Ze leven helemaal volgens een bepaald systeem, deze man ook. En dat puur alleen maar ja, om hun wereldse doelen te bereiken. Ja, dat wilde ik eigenlijk met jullie delen. En nou weet ik wel, we gaan natuurlijk vanavond hebben over het leven door de geest. Het opstandingsleven van de Heer Jezus. En dat is niet een kwestie van heel veel dingen doen, heel veel dingen presteren. Maar het moet wel onze grondhouding zijn, volkomen toewijding aan de Heer God. Dat wilde ik gewoon kort even met jullie delen. Ik vond het okay. Wel aangrijpend eigenlijk. Ja. Oké, dus we willen vanavond willen we nadenken over het opstandingsleven. En het is natuurlijk een ontzettend mooi thema. Wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Maar ik denk wel dat het belangrijk is. Dat voordat we daarover nadenken. Dat we wel beseffen dat het allerbelangrijkste is dat we de Heer Jezus kennen. Want we kunnen wel over het opstandingsleven spreken en over het vervuld worden met de Heilige Geest en zijn kracht. Maar het is natuurlijk ten eerste het allerbelangrijkste dat we een relatie met de Heer Jezus hebben. Want anders heeft deze boodschap ook weinig zin. En ik dacht gewoon om dat toch nog even kort en duidelijk aan de hand van een voorbeeld uit het Oude Testament even opnieuw uit te leggen. Wat nou de verzoening betekent en hoe nou de verzoening plaatsvindt. Gisteravond had ik een meisje die ook allerlei vragen had en heb ik ook dit voorbeeld gebruikt. En dat is eigenlijk als je nu in het Oude Testament gezondigd had. Dan moest je naar de tempel toe. En dan moest je een schaap nemen uit je eigen kudde. En dan moest je de reis maken naar de tempel. En als je dan bij de tempel aankwam, stond daar de priester van dienst. Dan moest je naartoe en dan moest je vertellen waarom je kwam. En dan moest je je zonde belijden. En als je dan je zonde beleden had, dan zei hij, oké, prima, kom maar mee. En dan nam hij mee naar het brandofferaltaar. En dan stond je daar samen met je schaap. En dan overhandigde hij je een mes. Want hij wilde dat je zelf, eigenhandig, met dat mes, de keel van het schaap door zou snijden. En als dat gebeurde, dan stond je naast het brandofferaltaar en dan keek je in de richting van het Heilige der Heiligen. In de richting waar het verzoendeksel was en waar het gordijn was. He, met daarachter het verzoendeksel. En op het moment dat je het mes door de keel van het schaap haalde, moest er nog iets gebeuren. En daar wil ik even kort bij stilstaan. Iets wat het allerbelangrijkste is. Het eigenlijk het hele christelijke leven inhoudt. Op het moment dat je het mes pakte en je moest het schaap doorsnijden, de keel doorsnijden, moest je je hand leggen op de kop van het schaap. En op dat moment, op het moment dat je de hand legde op de kop van het schaap, werd de zonde van jou, die jij begaan had, die je net beleden had, werd gelegd op het schaap. Want die zondigt, die zal de dood sterven, had de Heer gezegd. Maar God wilde geen mens offeren. Maar hij wilde wel dat de bloed vloeide voor de zonde. En als we de hand leggen op het schaap, werd de zonde overgedragen op het dier. En op het moment dat dat gebeurde, moest ook de keel doorgesneden worden. Moest ook direct dat bloed vloeien. En dat is zo aangrijpend, hè, dat dat bloed de aarde inliep en dat daar een bloedstorting plaatsvond vanwege de zonde. En vanwege de fout die er begaan was. En nu hebben wij allemaal fout begaan. Meerdere fouten. We zijn allemaal niet meer heilig en rein tegenover God. Maar toch hebben we daar ook een offerlam, Jezus Christus. En dan is het zo belangrijk dat als wij onze zonde belijden en we weten dat we het verkeerd gedaan hebben, dat we niet alleen onze zonde belijden, maar dat we tegelijkertijd ook onze hand leggen op het Lam van God, op de Heer Jezus, en daar aanspraak op maken. Het is zo belangrijk. Dat was uiteindelijk waardoor de verzoening plaatsvond. En er zijn heel veel mensen die hebben een probleem om tot verzoening te komen met de Heer Jezus. Om tot verzoening te komen met God. Omdat ze vaak niet weten. Goedenavond. Omdat ze vaak niet weten hoe dat nu plaatsvindt, hoe dat nu moet. Nou, en in dit beeld zie je zo duidelijk hoe God wil dat wij zalig worden. Hoe God wil dat wij verlost worden van onze zonden. Dat is door onze zonden te belijden, maar ook tegelijkertijd onze hand te leggen op het Lam van God. Op dat volmaakte offer. En om dat te aanvaarden. Want als wij het Lam aanvaarden, wat in onze plaats geslacht is, dan zijn we zalig. Want er is al betaald. 2000 jaar geleden heeft er aan kruis gestaan, op Golgotha. En 2000 jaar geleden is daar het bloed gestort. En niet het bloed van een dier, maar het bloed van Jezus Christus. Daar hebben we de verleden keer ook over nagedacht. Maar het is zo belangrijk dat we inzien dat we die hand leggen op dat schaap, op dat Lam van God. En zolang we dat niet doen, zolang we niet ons vertrouwen uitspreken op het Lam van God en zeggen, Heere, dank u wel dat u mijn zonde droeg. Dank u wel dat u voor mij stierf in mijn plaats. Ja, zo lang hebben we geen zekerheid, hebben we geen rust. Maar als we dat offer aannemen, dat offerlam van de Heer Jezus, dan is daar de rust en de vrede. Want dan is de Vader verheerlijkt. Dan is de Vader genoeg gedaan en dan is de blijdschap in de hemel. Er is zo'n intense blijdschap. Als we het offer van de Heer Jezus aanvaarden, de Vader ziet maar één iemand aan. Eén iemand die heeft die lief en dat is de Zoon. En die de Zoon eert, de Vader zal hem eren. En dat is zo ontzettend belangrijk. Dat we hem eren. Dat we hem de werkelijke plek geven die hem toekomt. En er zijn heel veel mensen, vooral waar ik uitkom, die hebben een probleem ermee. En die zeggen, ja, maar ik heb geen vrijmoedigheid om zomaar de Heer Jezus aan te nemen. Om zomaar op hem te gaan vertrouwen. Maar stel je nou eens voor dat die man daar zo zou staan, hè, naast die tempel, naast de brandofferaltaar. En hij zou kijken naar de tempel en hij zou dat mes in zijn hand gedrukt krijgen. En hij zou zeggen, ja, maar die hand op dat schaap, daar heb ik geen vrijmoedigheid voor. Dat gaat me toch een beetje te ver. Dat doe ik niet. Nee, hij moest gehoorzamen aan hoe God de tempeldienst ingesteld had. Dat was een kwestie van gehoorzamen. Dat was niet een kwestie van, ja, doen we het wel of doen we het niet. Maar gehoorzaamheid. En zo wil de Heer het nog steeds. En dat zegt hij ook in 1 Petrus 1. Petrus gebruikt heel vaak dat beeld van gehoorzaamheid. Hij zegt het in 1 Petrus 1 vers 2. Dat wij uitverkoren zijn, overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. En in vers 22 staat er, nu u dan uw zielen gereinigd hebt in gehoorzaamheid aan de waarheid. En in hoofdstuk 2, daar draait hij het om, en dan zegt hij in vers 7, maar de ongehoorzamen, die zich aan het woord van God stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Dus de hele dienst van God is een dienst van gehoorzaamheid, van eenvoudige gehoorzaamheid aan zijn woord. En als we zo op het offer van de Heer Jezus Christus hopen, dan zullen we zalig worden. Dat lezen we ook in vers 6 van hoofdstuk 2. Wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Want de Vader heeft het offer aangenomen. Het voorhangsel is gescheurd van boven naar beneden. De aarde beefde, de steenrotsen scheurden. Er was kracht in de kruisdood van de Heer Jezus. Zijn bloed is tot verzoening. Voor alle zonden. De zonden van de hele wereld. En omdat hij onze verzoening is, heeft hij ook een leven voor ons bereid en weggelegd. Wat volmaakt is, wat volkomen is. Wat zonder vlek is, zonder rimpel is. Wat volmaakt heilig is. En dat is niet voor een enkeling. Dat is niet zomaar voor een paar christenen. Dus die zeg maar een heel hoog leven bereiken. En die dus als het ware superchristenen zijn. Die dus dat leven bereiken van overwinning over de zonde. Wandelen in het licht met de Heer Jezus. Altijd in gemeenschap met hem en in zijn kracht. Maar dat heeft God voorbereid voor alle christenen. Laten we eens kijken naar wat er staat in Lucas 1, vers 75. Als er de aankondiging is van de Heer Jezus. De Zacharias. Dan staat er in vers 74. Dus dat is Lucas 1 vers 74. Dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. Er staat niet sommige dagen. Er staat niet de ene keer wel, de andere keer niet. En er staat hier duidelijk dat wij in heiligheid en gerechtigheid voor hem leven. Alle dagen van ons leven. Dat is de standaard van God. Dat is het doel van God. Voor ieder christen. Daar heeft de Heer Jezus ook zo vaak van getuigd. Als we kijken in Johannes 4, vers 14. Sprak hij dat ook uit tegen die vrouw. En dan zei hij, maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Hier zie je dat ook weer, dat een ieder die van het water drinkt, er zal een bron in hem ontspringen van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Van een ieder. Zoals hij dat ook herhaalt in Johannes 7. Johannes 7 vers 38. Dezelfde woorden. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus hier laat hij weer heel duidelijk zien, de Heer Jezus, dat wie in hem gelooft. En elk een die in hem gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat is Gods standaard, daar mogen we op gaan staan. En zoals hij ook zegt in hoofdstuk 8, vers 12. Jezus heeft daar uitgeroepen en hij zei, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Zie je dat ook weer. Als wij hem volgen, wij zullen beslist niet in de duisternis wandelen. Wij zullen dat leven leven, van onderbroken gemeenschap, van voortgeleid te worden, van heerlijkheid tot heerlijkheid, in het licht van Jezus. In zijn licht te wandelen, alle dagen van ons leven. Dat is wat God van ons verlangt. Dat is God wat God van ons wil. En wat ook mogelijk is. Daar willen we samen eigenlijk gaan kijken. We willen nu gaan kijken naar Romeinen hoofdstuk 8. Maar eerst even Romeinen hoofdstuk 7 vanaf vers 14 tot vers 26. Er staat, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe, wat ik niet wil, val ik de wet bij, dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Ja, ik weet niet hoe het bij jullie vergaan is, maar toen ik net tot geloof gekomen was en Gods liefde met kracht eigenlijk mijn leven was binnengekomen, was ik als het ware helemaal in de wolken. Geweldig. En ik dacht van, ik zal nooit meer zondigen. Ik zal heel mijn leven zal ik voor hem wandelen. Heel mijn leven zal ik dicht bij hem zijn en in gemeenschap met hem. En ik weet ook nog dat ik in die dagen aan iemand dacht die ook christen was, maar die best zoveel moeite en strijd had. En dat ik echt dacht van, wat top die persoon toch altijd, joh. Het is toch een geweldig leven, vol licht en vol blijdschap. Vol van vreugde. En ik dacht echt van, nou, ik zal heel mijn leven zo blijven wandelen. Maar na een week of twee, toen was in één keer die hele liefde, die hele extase, als het ware, waar je in leefde, was in één keer weg. Ik kwam gewoon met mijn beide voeten op de grond. En in het begin, natuurlijk dan ben je nog, kijk je daar toch nog op terug en dan ben je nog warm. Maar toch merkte ik gaandeweg dat allerlei oude zondes staken weer de kop op. Sommigen zelfs, die hebben echt 2-3 jaar lang helemaal weg geweest uit mijn leven. Ik dacht echt van, die zijn totaal overwonnen, die zijn helemaal weg. Tot op een goed moment de Heer als het ware weer levend maakte en wakker deed worden. En toen ben ik gaan strijden en gaan vechten. En gaan zwoegen tegen die zonden. Om ze te overwinnen. Om ze eronder te houden. En sommige zonden, dat lukt ook. Ik heb veel zonden. Die God door Gods genade toch. Ja, dat het lukte dat ik daar overwinning over had. Karakterzonden, maar ook gewoon andere zonden. Maar toch bepaalde zonden, die kreeg ik er niet onder. En ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar ik denk dat God met iedere christen weer toch diezelfde weg gaat. In meerdere of mindere mate. En ja, dat je dan worstelt en je strijdt en je vecht om een heilig leven te hebben met God en om rein te leven voor hem. Dat is je verlangen, dat is je, je wens. Want je beseft, hij heeft je gekocht met zijn bloed. Je bent deel van hem. En Gods wens is, zoals heel de Bijbel uitdrukt, dat we vol zijn van zijn genade. Dat we de zonde, dat we de heerschappij overvoeren. Zoals in Romeinen 6 vers 14 staat. Maar uiteindelijk is het een leven wat faalt. Het is een leven wat niet tot zijn doel komt. En dan weet ik, er zijn best zonden die we overwinnen kunnen. Maar er zijn ook zonden die kunnen we niet overwinnen. Die zijn te zwaar, die zijn te groot voor ons. En het kunnen soms hele kleine dingen zijn die voor andere mensen peanuts zijn. Die bij andere mensen eigenlijk zo verdwijnen. En ik geloof dat God dat expres doet. Ik geloof dat hij ons echt wil laten zien van, je bent wel hard aan het strijden. En je bent wel hard aan het bezig. Maar je hebt mij nodig. En jij kan zelf geen overwinning behalen. Jij kan zelf niet in die overwinning staan. Ik geloof absoluut dat juist de Heer wil laten zien. Dat hij ons wil leren van dat uiteindelijk hij onze overwinning is. Daarom wil ik ook samen met jullie gaan lezen in hoofdstuk 8. Want ik wil eerst nog even op vers 19 even nog ingaan. Ja, want er staat, want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dat zie je hier ook. Dat is Paulus' strijd ook geweest. Paulus heeft dus ook met alle vezels van zijn hart geprobeerd, toen hij geroepen was door God, toen hij van zijn fariseïsme verlost was, toen hij echt een discipel van God geworden is, heeft hij echt met alles wat hij in zich had, God willen dienen. En hij kwam erachter, het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Maar je ziet hier zo in deze tekst, er staat in totaal, staat er 4 keer ik. Uiteindelijk was hij de hele tijd met zichzelf bezig. En dat ik, dat wilde wel, het goede doen. En dat ik wilde wel het kwade overwinnen. En toch lukte het niet. Toch lukte het niet. En ja, je ziet in Romeinen 6 dat daar zo duidelijk beschreven wordt. En hoe God de dingen ziet. Dat we gestorven zijn aan de zonde. Dat we niet meer leven. Dat Christus in ons leeft. Daar staat heel Romeinen 6 vol van. En toch, Romeinen 7 staat er als het ware haaks op. Is als het ware de worsteling van de gelovigen in zijn dagelijks leven. En hij komt er niet bovenuit. Eigenlijk probeert hij toch met alle macht om te leven voor God. En hij krijgt het niet voor elkaar. En daarom gaan we nu kijken in hoofdstuk 8 wat God dan heeft. Want uiteindelijk is er een oplossing voor. Uiteindelijk heeft God een antwoord. Want hij heeft het niet voor niks gezegd. Die standaard die God in zijn woord zegt, die we net ook bekeken hebben, die is ook werkelijk. Kijk, God heeft ons niet verlost om het met een praktisch voorbeeld duidelijk te maken. Als wij in het water liggen, we zijn drenkeling en we liggen op open zee, dat daar een reddingsboot komt en die gooit onze reddingsboei toe en we grijpen die reddingsboei en we houden ons eraan vast, dan zijn we in feite gered. We hebben die reddingsboei vast, we zijn gered. Maar we zijn nog niet uit het water. En God heeft niet ons zo'n redding beloofd dat we alleen maar een reddingsboei toegeworpen krijgen. En dat we dus daar ons houvast aan hebben en dat we op die manier gered zijn. Gods redding is werkelijk een redding uit het water, uit de zonde. Een redding die echt ons eruit tilt en als het ware een redding in een reddingsboot. Vrij en los van het water. Dat is Gods plan. Maar het is alleen de vraag van, ja, hoe wil God dat nu doen? En daarom is het zo belangrijk dat we naar Romeinen 8 gaan kijken. Dan lees ik de eerste 4 versjes. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En hier laat God eigenlijk zien, in Romeinen 8, hoe hij dan die verlossing zeg maar, tot stand wil brengen. Die hij in Romeinen 6 al beschreven heeft. Waar hij in Romeinen 6 al gezegd heeft dat wij gestorven zijn. En dat we vrij zijn van de zonde. Maar dat we zien dat uiteindelijk de christen in zijn leven daarop vastloopt. En dan laat God zien van ja, maar het is niet jouw werk. Het is niet jouw heiligmaking. Maar het is mijn werk. En het is mijn kracht. Gaan we kijken naar vers 2. Want er staat van de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Hier zien we dat dus de geest van Christus Jezus, die maakt ons vrij van de wet van de zonde en van de dood. Maar hoe doet hij dat dan? En wij zijn zo snel geneigd om te denken dat wij daar deel aan hebben. Dat wij mee moeten werken. Dat wij iets moeten doen om daarvoor dat uiteindelijk teweeg te brengen. Dat uiteindelijk ook door middel van ons mogelijk wordt. En dat wil God nou juist net niet. Hij zegt ook, hij heeft ons vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. En vrijgemaakt, verlost, bevrijd. Je ziet hier in hoofdstuk 7 dat Paulus kon zichzelf niet bevrijden. Hij zat vast in zijn eigen vlees. Hij zat vast in zijn eigen leven. En hij kon zich met geen mogelijkheid bevrijden. En geen enkele christen. Maar dan zegt hoofdstuk 8... Christus heeft ons vrijgemaakt. En ik moest denken aan een voorbeeld. Stel voor dat je hier vanavond wegrijdt en je stapt in je auto en je gaat de snelweg op. En het regent hard. En opeens zie je midden in een ongeluk. Klap een auto bovenop je en achter je auto en naast je auto. En je zit echt fataal in een kettingbotsing. En het is echt een vrij ernstige botsing. En je zit helemaal als het ware tussen de auto's ingepakt, helemaal verwrongen. En je komt er niet uit. Je deuren zijn allebei geforceerd. Je zit klem. Je komt er niet uit. En je kan het proberen. Je kan proberen wat je wil, maar het gaat gewoon echt niet. Nou, en al snel als dat gebeurt natuurlijk, dan komen al snel de hulpdiensten. En wat doen ze als eerste? Ze kalmeren de mensen en ze zeggen van, blijf rustig. Wij zullen u bevrijden. Wij zullen u eruit halen. En dan al snel komt de brandweer te plaatsen natuurlijk. En wat gaan ze doen? Ze gaan de auto's openzagen. En ze gaan de mensen bevrijden. Ze gaan de mensen eruit halen. Eén voor één. En je wordt helemaal gestabiliseerd natuurlijk. Je mag jezelf niet verroeren. Je moet blijven zoals je bent. Je moet zitten zoals je blijft. Ja, omdat je anders misschien wel schade hebt. En dit vind ik zo'n treffend beeld. Dat hij heeft het hier over vrijgemaakt. Over bevrijd worden. Zo wil God ons bevrijden. Wij zitten in die auto als het ware. En we kunnen proberen wat we willen. En we kunnen aan de portieren trekken. Maar hij gaat niet open. Het lukt niet. Vanaf onze kant. Wat we ook willen. Wat we ook proberen. Wij komen niet los. Maar wat doet God? Hij komt naar ons toe. En hij knipt als het ware die wagen. En hij bevrijdt ons. En daar hoeven wij niets voor te doen. En het is altijd zo mooi. Ik heb het al een paar keer gezien. Dat ze dan inderdaad helemaal eruit getild worden. Eerst wordt het dak helemaal opengesneden. Worden ze eruit getild. En op de brank aangelegd voor onderzoek. Maar die mensen mogen niets doen. Werkelijk helemaal niets. En dat beeld. Dat moet je hier voor ogen hebben. Zo wil God dat wij vrijgemaakt worden van de wet, van de zonde en van de dood. Hij wil ons als het ware eruit tillen. Maar dan moeten we één ding doen. We moeten staken met zelf te proberen. En zolang jij nog in die auto zit en je bent zelf aan het proberen, dan gaat het niet. Dus we moeten ten eerste moeten we staken met het zelf proberen. Het zelf proberen om heilig voor God te leven. Om rechtvaardig voor God te leven. Daar moeten we mee staken. Want uiteindelijk komen we erachter. De faam. En dat is echt een moeilijke les. Want uiteindelijk wil je toch, je wil iets doen. Je wil iets doen voor God. Hij heeft je verlost. Hij heeft je gekocht. Ja, en dat is zo moeilijk te accepteren. Maar toch is het belangrijk dat we beseffen dat we falen en beseffen dat we het ook gewoon weg niet kunnen. Ik denk dat dat gewoon een enorm belangrijke voorwaarde is. Dat we echt beseffen dat we het niet kunnen. Ik heb dat zelf meegemaakt, dat ik zo eigenlijk tegen mezelf aanliep. En uiteindelijk zag ik zo in dat ik gewoon een huichelaar was. Gewoon één grote huichelaar. Uiteindelijk blijft er niks van je over. En toen ben ik ook naar God toegegaan en heb ik ook gezegd, Heer, ik ben een huichelaar. Maar opeens was daar als het ware het licht van de Heilige Geest. En toen heb ik God gedankt dat ik een huichelaar was. Ik heb gezegd, Heer, dank u wel dat ik een huichelaar ben. Ik prijs u dat ik een huichelaar ben. Ik prijs u weer dat er niets van mij te verwachten is. En ook nooit iets te verwachten valt. Dat ik eigenlijk afgeschreven ben. Dat ik gewoon nergens toe deug. En dat gaf me zo'n bevrijding. Dat gaf me zo'n blijdschap. Zo'n intense blijdschap. Het is zo tegennatuurlijk. Maar dat is wat God wil. Hij weet al lang hoe we zijn. Hij weet al lang wie we uiteindelijk dat we niet deugen. En dat er niks van ons terecht komt. En dan zie je ook in vers 2. Hè, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Dus we moeten naar Christus Jezus toe. Overwinning is niet iets wat wij zelf presteren, maar overwinning is een persoon. En die persoon is Christus Jezus. En waarom? Dat lezen we in vers 3. God heeft zijn eigen zoon gezonden. In een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Hij zegt in vers 3 eerst dat het onmogelijk was, omdat wij door het vlees krachteloos geworden zijn. En dat ik, dat wil misschien wel, maar dat kan het niet, want ze is krachteloos en ze is onder de wet en ze is zwak en ze kan nooit uiteindelijk God dienen. En wij probeerden dat echt, wij probeerden dus uit alle macht God te dienen en het lukt niet. Maar God zegt, dat weet ik al lang. Ik weet al lang dat het niks wordt. Ik weet al lang dat je het ook uiteindelijk nooit zal lukken. Maar daarom zie je ook in vers 3. Dat Christus Jezus gekomen is en hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En daar ligt denk ik juist nou net het punt. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons. Maar wij zijn ook met hem gestorven. Wij zijn ook met hem gekruisigd. He, zoals Romeinen 6 al zegt, ik leef niet meer. Of in Galaten 2, vers 20, maar Christus leeft in mij. Dus God weet uiteindelijk al lang dat er van ons niets meer te maken valt. Wij probeerden altijd onszelf op te knappen. En God zegt, nee, het wordt niks meer, het zal nooit wat worden. Er is maar één manier en dat is het kruis. Kijk, als je ernstig ziek bent en je sterft bijna, dan heeft het weinig zin om nog naar een dokter toe te gaan, om je op te knappen. Als je opgegeven bent, dan ben je opgegeven en dan, nou ja, dan moet het ook maar zo snel mogelijk aflopen, zeg maar. Hè. Dan, als je dan nog jaren zeg maar, aan het lijden bent, de mensen zeggen dan ook van, ja, hij is helemaal opgegeven, nou ja, laat het dan ook maar snel een einde komen. Nou, wij zijn ook opgegeven. Ons leven, alles wat van onszelf is, onze prestaties, zijn ook opgegeven. En toch, wij proberen altijd nog dat in stand te houden. Wij proberen toch die opgegeven situatie proberen we toch in stand te houden. En dat is wat God nou juist net niet wil. Hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En wij moeten aan het kruis genageld worden. Wij moeten dus gaan belijden en beseffen, heren, we zijn niets waard. Ja, ik denk dat het. Ik had eigenlijk nog een voorbeeld om dat wat duidelijk uit te drukken. Om zeg maar die strijd die je kan hebben met. Van ja, Heer, ik wil het wel aan u overgeven. Toch altijd weer het zelf proberen. Altijd weer zelf. Toch op de een of andere manier zelf aan de slag gaan. Wij moeten het ook echt helemaal overgeven aan hem. En ik dacht van, als je nou op reis bent, je bent, gaat samen met je vrouw en je kinderen, gaat op vakantie en verre bestemming. En je bent al een aantal uren aan het rijden en je bent vrij vermoeid geworden. Dat je op een gegeven moment echt zat bent om te rijden. En dat je tegen je vrouw zegt van, wil jij niet rijden? En als je dat vergelijkt met het christenleven, als je het zat bent om iedere dag weer te strijden, iedere dag weer te proberen om heilig te leven voor God, om rechtvaardig te leven voor Hem, maar dat het niet lukt. En dat je dan tegen je vrouw zegt van, joh, wil jij niet rijden? Ja, dat is goed, maar dan zou je eerst moeten stoppen. Je zou eerst je auto aan de weg moeten zetten, aan de kant moeten parkeren. Je zou achter je stuur vandaan moeten uitstappen en omlopen en je vrouw zal achter het stuur gaan zitten. En ik denk dat wij heel veel tegen de heren zeggen, heren, ik stop ermee, u moet het doen. Maar dat we toch, als het ware, achter het stuur blijven zitten. En dat we het wel vragen aan hem, maar dat we uiteindelijk het niet uit handen geven. Dat we uiteindelijk niet zeggen van, heren, ik stap op. Ik stop ermee. Ik stop ermee om mezelf te verbeteren. Ik stop ermee om proberen het goede te doen. Want ik dank u, heren, dat het gewoonweg niet lukt. Want ik weet wie ik ben. Ik ben tot niets goeds in staat, maar ik bedank u, Heer Jezus Christus. U bent wel tot dat in staat. En dat is zo mooi, want Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven. Die Heilige Geest woont in ons. En die kan dat leven bewerken, wat wij niet kunnen. En daarom is het zo belangrijk. Kijk, ik zou tegen mijn vrouw kunnen zeggen van, ik word moe en ik wil stoppen. Maar toch gewoon langs de parkeerplaats rijden, hè, de Rijksweg afrijden. Dan geef ik haar niet de gelegenheid om het stuur over te nemen. En ik zou wel kunnen tegen haar kunnen zeggen van, ja, wil je me helpen? Ja, ze zou hooguit het stuur beet kunnen houden een beetje. Maar dat werkt niet. Hè? Ik kan niet uitrusten. En zij kan ook niet echt besturen. Dat gaat niet. En bij God is het zo. Hij wacht net zo lang tot wij ons proberen helemaal beu zijn. Totdat wij zeggen, heren, aan u het stuur. Ik wil me totaal aan u geven. En dat betekent dus werkelijk stoppen. Stoppen met jezelf verbeteren. Stoppen met proberen heilig te leven voor God. Hem danken en prijzen dat Hij alles volbracht heeft. Dat we inzien dat we het echt niet kunnen. En dat we daar de Heer voor prijzen en loven. En dat we zeggen, maar u kunt het wel. Uw Heilige Geest woont in ons. Christus leeft in ons. En hoeven wij het niet meer te doen, maar Christus doet het in ons. En dat is zo'n openbaring. Als we dat gaan zien, dan hoeven we er niet meer voor te knokken. Dan zeggen we, als we op een situatie stuiten die we niet aankunnen, leggen we het gelijk in zijn hand. En zeggen, heren, u weet het, ik faal. Ik kan het niet. Alsjeblieft, doe u het maar. En dan doet hij het ook. Dus het is zo belangrijk dat we dus inderdaad achter ons stuur vandaan gaan. Als het ware de Heer Jezus, die ons leven is, die ons leven moet zijn. En die ons leven wil zijn. Het stuur van ons leven. Plaats wil nemen. En wij mogen op de bijrijdersstoel gaan zitten. En wij mogen rusten. En wij mogen zien hoe Hij in ons leven werkt. En we komen op onze bestemming aan. En hoe komen we daaraan? In alle dingen. Niet in vermoeidheid. Niet in tobben. Maar omdat Hij onze overwinning is. De Heer Jezus is onze overwinning. En wij denken zo vaak dat we moeten presteren, dat we het overwinnende leven moeten zien te behalen. Alsof het een berg is die je op moet beklimmen. En alsof door veel inspanning je uiteindelijk aan de top kan komen van het overwinnende leven. En dat is niet zo. Het overwinnende leven is niet dat we krampachtig proberen om de zonde uit ons leven weg te bannen en om naar de top te komen. Nee, het overwinnende leven is dat we beseffen dat we nooit bij de top kunnen komen. Dat we niets waard zijn. Dat we het gewoonweg niet kunnen. En dat we dat aanvaarden. En dat we zeggen, Heer Jezus, u bent mijn overwinnaar. U bent diegene die het wel kan. En dat geeft zo'n verandering. God wil op die manier, wil die dat we een leven hebben in overwinning. Een leven hebben boven de zonde uit. Boven de macht van de zonde. In gemeenschap met Hem. In het licht met Hem. Maar we moeten opstappen. We moeten werkelijk echt opstappen. We moeten werkelijk dus het stuur uit handen geven. En Hem heel ons leven toevertrouwen. zodat hij is onze heiligmaking. Overwinning is niet een ding, maar overwinning is een persoon. Jezus Christus. Het staat zo mooi in 1 Samuel 15, vers 29. Als je de Statenvertaling hebt, ik weet niet of jullie de Statenvertaling hebben
gezien, maar ik heb hier de Statenvertaling.
Ik ben hier hoor.
Jullie zijn net.
Ja. Welke.
1 Samuel 15, vers 29. Herziene staat het eigenlijk niet zo duidelijk. Er staat een ander woord voor. Maar hij staat daar zo. En ook liegt hij die de overwinning van Israël is niet. Dat vind ik zo aangrijpend. Je ziet dus hier dat de overwinning van Israël is niet een ding, maar is een persoon. Jezus Christus. Hij is de overwinning van Israël. Hij is onze overwinning. En overwinning is niet iets wat wij presteren. Overwinning is een geschenk. Hoe zijn we zalig geworden? Hebben wij er iets voor gedaan? Hebben wij er iets voor gedaan om behouden te worden? Nee, we hebben er niets voor gedaan. Hoe zijn we gekomen? Als zondaren hebben we ons neergeknield bij het kruis, onze zonden beleden en onze hand gelegd op het lam. En gezegd, Heer Jezus, niet mijn gerechtigheid, maar uw gerechtigheid alleen. Wat u gedaan heeft voor mij. Daardoor zijn we toch behouden. Toch niets van onszelf. We hebben juist beleden daar aan het kruis dat we zelf tot niets in staat zijn, dat we zondaren zijn. En we denken heel vaak, hè, onze rechtvaardiging, tuurlijk, dat gaat gewoon, zoals ik het zeg, zonder werken. Eenvoudig rusten op Christus. Maar de heiligmaking gaat op precies dezelfde manier. Op precies dezelfde manier gaan we naar God toe en zeggen we, Heere, ik ben tot niets in staat. Ik kom tot bij u als een goddeloze, die niets kan presteren, die niets kan voortbrengen. En ik leg mijn hand opnieuw op u. U bent mijn heiligmaking. U bent mijn leven. En het is wonderlijk, want het leven is niet alleen objectief, hè, dat is niet alleen aan het kruis geschied, maar hij is ook, nadat hij opgestaan is, heeft hij zijn geest uitgestort op aarde en woont hij in ons. En hij is die bestuurder. Die altijd naast ons is. De schaduw aan onze rechterhand. Maar wij geven hem vaak niet het stuur uit handen. Het stuur van ons leven geven we vaak niet over aan hem. En dat is ook uw oproep voor vanavond. Geven we werkelijk ons stuur aan hem over. Maar dan moeten we wel zelf achter het stuur vandaan. Volledig. Niet meer proberen. Niet streven naar heiligmaking. Maar hij onze heiligmaking laten zijn. Door het geloof. We zijn door het geloof gerechtvaardigd. En dat zien we niet altijd. Ervaren we niet altijd. Zo zal de overwinning zal ook niet altijd ervaren en gezien worden. Want wat God doet is de overwinning altijd beproeven. Uiteindelijk zal het geloof zegevieren. Dus we moeten ook op dezelfde manier onze heiligmaking vasthouden door het geloof. Op de Heer Jezus blijven zien. En niet op de omstandigheden. En elke dag opnieuw. Alleen zien op wat Christus doet in ons. En als er verzoeking komen, altijd alleen alles bij hem brengen. En dat is zo geweldig. En de Heer wil ons daar ook in laten groeien. Maar het is zo belangrijk dat we een helder beeld hebben van hoe God ons tot heiligmaking wil brengen. Dat het echt niet is door te zwoegen en te strijden. Maar dat het echt iets is wat we ontvangen als een geschenk, als een gave van God. Zoals we ook gerechtvaardigd zijn. Zo worden wij ook geheiligd. Dat is iets geweldigs. Daar hoeven we niets voor te doen. Ja, daar wilde ik het bij laten.
Kijk, wat heel mooi hoe je dat verwoord hebt allemaal. Ik zie echt ook, wat zei je, in je eigen leven ook ziet hoe je dus waarmee begon. Eigenlijk met een verkering, dat je dus eerst helemaal in een soort, ja, je bent heel vol God, je bent eigenlijk in een extase bij hem.
Ja.
nou zeg ik, ik wil alles voor God. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment kwam mij die terugval. Ik had God ontvangen, door zulke mooie woorden uit Johannes 15. Ik zal ze voorleven wat ik heb toen mogen ontvangen. Dat me de laatste tijd weer heel ontzettend heeft aangegrepen. Mm-hmm. Dat ik Christus een paar keer over weer heb laten zien, dit waren jouw bekeringsteksten, en die wijk ik niet vanaf. God is getrouw maken van zijn woord. Dus we geloven nou niet dat God nou nog even gezegd dan, nou, laat ik een stiekem even een ander woordje gebruiken. Echt niet.
Nee.
Hij zegt, ik ga het weer bevestigen. Hm. In ons 15 en dan vers 13, tot en met 15, en hij is moeite 16 ook bij aanlezen, maar de 13 tot 15 waren mijn bekeringsteksten. Toen kwam God naar mij toe. Mm-hmm. Niemand, en dat gaat over het gebod van de liefde. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als je doet wat ik u gebied. Dus ook weer die overgave. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat ze neerdoet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Hier staat bekendgemaakt, maar staat in de Statenvertaling. Pak even bij.
Bekendgemaakt.
Staat er ook bekendgemaakt of ja. U bekendgemaakt?
Dat heb ik u bekendgemaakt.
Ja, ja, staat dus u. En dan staat nog directer, heb ik u bekendgemaakt, dankjewel.
Wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt.
En dan zegt God, gaat er niet meer omheen? Nee, God komt echt persoonlijk naar iemand toe, niet zo van algemeen. Nee, ik heb jou bekendgemaakt, Bertin.
Ja.
Of jou bekendgemaakt, Wim, of wie dan, of het is Alex, of Ferdinand. Dus je hebt, maar, meneer daar, maar iedereen. Persoonlijk. Geloof je het niet? Nou, hier kan je niet meer omheen hoor. Hier kon het niet meer omheen.
Nee.
En wat ik toen heb leren, ik heb geleerd. Eerst kwam ik dus ook weer in deze woorden. Die hebben ze begonnen bij mij. Volgende in de extase dus. Maar ik ging niet terug in de zonde. Voetbalspellen waar ik helemaal verslaafd was. Verslaafd ging erop. En dan ging ik God verlaten.
Oh ja.
God verlaten, smarte vrees. Nou, dan kan dat. Die woorden zijn aan mij duidelijk geworden, zou ik je vertellen. Toen ging ik weer verder in dezelfde vereniging. Pornografie, ja, ik durf het nu te zeggen omdat God me ervan vrijgekocht heeft. Ik zeg, hoe durf je het? Nou, omdat God me de kracht geeft ervoor. Anders zou ik nooit kunnen. Ik heb zo'n diepe val gezeten. En ik heb zo diep daarin gezeten, dat ik zelf niet meer wist hoe het moest. Ik dacht van, Heer, hoe kom ik hier aan? Ik kon niet meer. En als op een gegeven moment de kameraad van me aanvoelde van, het is zo'n goed dat je ook. En het woord van God duidelijk ziet. En dan ben ik naar hardkijkconferenties gegaan. Niet dat het is, maar het maakt helemaal niks uit, maar het woord van God werd zuiver uitgelegd. En daar gaat het om. En het woord van God werd zo zuiver uitgelegd. Maar de mensen hebben ook aan mij vragen, bed in. Dat wil zeggen, wil je overgeven? En een man uit onze gemeente, die kende mij, die zei, dan ben je op het hardere toon. Ja, en dat sloeg dus verkeerd aan. Dat was dit op dit. Heet ijzer of koud ijzer? Nee, dat botst natuurlijk aan en slaat er staan op een varken natuurlijk. Ja, slaat er wel ijzer. Maar niet aan die man. Die man heb ik te lang vergeven. Die man is ook clean en ik ben ook clean. Maar toen later, op de tweede conferentie, toen kwam wat weer bij me en ik zat nog vast in die dingen. Maar van tevoren had de God me al in mij geprent. Als het tijd is, dan had de God mij al gegeven. Dat ik, als het zo gekomen dat God aan toe kwam, ik me zou overgeven aan God. Maar ik dacht, hij stiekem weg de conferentie. Ik ga het niet doen, hè. Dan ga ik vast over. Tot de nacht, maar zondag, maandag nacht. Heb je dat toen nog diezelfde jongen een sms gestuurd. En wat aanvoelde, weet ik niet. Dus het is misschien wel toch goed dat we even gaan praten. En ik had dan helemaal niks verteld van de andere. Ja, niks van verteld van zo'n regio, maar toch zei het is goed, misschien toch goed dat we even praten. Dus die had die dat aan hem gaf. Zijn we eens praten. Met andere mensen die verstand van de Bijbel hebben, die God zijn woord goed kennen. En ook echt de eerlijke woorden geven. Die niet met zelf een eigen bedoeling in zit nemen, echt met God, om het woord van Christus duidelijk laten schijnen. Zei, wat heb je dan voor last van? Nou, ik liep bij een psycholoog, ik liep daar. En man, hou op schuif. Ik heb bij een psycholoog gelopen, bij een maatschappelijk werk, eerst toen bij een psycholoog, nou, en alles dingen. En dat kwam er maar niet uit. Bij de psycholoog ben ik zelfs op een gegeven moment weggelopen, bij die vrouw, dat liep niet goed volgens mij nu. Nou oké, zij was wel een stagiair, ze was ook onervaren, dat moet ik wel even nageven. Maar niks ten nadele van de vrouw verder. Maar als het psychologie is, en het is zonder de werken van de Christus, is het gewoon helemaal niks.
Maar toen? Wat?
En toen ben ik die nacht alles mogen neerleggen. Zijn die banden gewoon letterlijk doorgesneden. Tak, tak, tak. Allemaal in één keer. Alles en hoe ik kon, weet ik niet.
Toen het weer bij het kruis bracht. Dus.
Alles bij het kruis gebracht. Ik heb mijn gebed gedaan naar de Heer. Alles. Toen ook. Eerst besproken met mensen. Toen ook. Dan vragen of ik bereid was om ervoor te bidden. Dat ik er voor mogen bidden. Alles overgeven aan God. En je ziet wat de kracht je dan krijgt. En dan, in het gebed, toen ik het overgaf, toen los was, toen voelde ik zo rust komen. Zo'n vrede. Ik kan niet vertellen wat voor vrede het is, maar zo diep, zo innig. En ik ben s'avonds naar bed gegaan. Nou, het is niet s'avonds, maar het was nachts 2 uur. Ik ben naar bed gegaan. Ik werd de volgende dag wakker en ik was zo fit als een hondje. Echt waar. En ik zit daar. Nog even een contrion bij me zitten. Tegen hem over. Zeg niks. Ik kijk me zo aan. En ik knikken. Ik kan dit. En dan begreep ik op een of andere manier. En op een gegeven moment zegt ze, toen ik het vertelde, dat ik die nacht mogen had mogen geven aan God. Nog geen 6 uur later. Zo, nou, dan zei ik even vertellen, dan krijg ik kracht. Dan staat er in de psalm, dus Israël, dan moet ik vandaag weer aan denken. Ik psalm, dat is zo mooi. Het is Israël als God die krachten geeft, of die het volk zo sterk geeft. Dan denk ik, halleluja, dank u wel. Nu, dit ook, ja, dan net moest ik ook denken in één keer aan Johannes 10, hè. Maar God dus ook zegt, ik weet niet of u het goed vindt, maar ik, ja, als ik het gedeelte voorlees.
Ja, ik weet het niet. Wat
dan, je leest? Dat Johannes 10 over de goede herder. Hoe God dan ook naar de schapen van de schaap toe komt. De schaap redt. Nou, ik kan het zo ook wel verwoorden. Maar, maar dat zie je weer. Niet zelf iets doen wat jij ook zegt. God spreidt zijn armen bij het schaap. Tilt dat schaap op, legt zijn armen eronder en tilt het schaap op. Want denk nou niet dat het schaap nog even ook die laatste poging zou doen om naar God toe te komen, want het schaap is helemaal verstokstijfd. Waarom moet ik naartoe? Ik ben de weg kwijt, hallo. God zegt, hallo, hier ben ik. Mijn kracht. Ja. Wie die is er als God die kracht geeft. Nou, en hij brengt je terug. En dat is wat je zegt, die overgave. Nou, als jij zover moet je eigenlijk. Nu hoef je niet, niet per se vastlopen. Maar het is wel te in te zien dat je niks meer zelf kan.
Nee.
Ja.
Niks meer zelf hoeft.
Nee, precies. Je hoeft niet vast te lopen.
Dat nee, hoeft niet vast te lopen. Dat wil God allemaal niet.
Er zijn er nog genoeg die nog steeds in de eerste liefde wandelen met hun oog op de Jezus gericht.
Precies. Absoluut.
Zeker weten. Ja.
Maar het is wel goed.
Ik vind wel mooi hoe je dat nou zo vertelt. Dan hoor ik een beetje die gelijkenis die je aanhaalt over die kettingbotsing.
Ja.
Waar je dus helemaal ingeblikt komt te zitten.
Ja.
En dan zit je aan die deuren te trekken. En dan die ramen te draaien. En die, misschien dan de ruitenwissers misschien nog proberen achteruit te rijden. En niks helpt je.
Ja.
Totdat je op het moment komt dat je zegt van... ik wacht hier zo tot mijn hulp er is. En die gaan het dak open knippen. Met de Jaws of Life. Zo heette die dingen ook nog eens een keer.
Ja, echt? Ja, heet het
niet. Jaws of Life. Dat zijn van die kaken. Die knippen zo portieren stijlen in tweeën.
Oh ja.
Jaws of Life. En dan... het dak open en dan word je er inderdaad uitgehaald.
Ja.
Dat hoor ik in jouw verhaal precies terug, wat je net in je voorbeeld zo aanhaalde. Dat je eerst zelf aan het worstelen bent.
Ja.
Dat herken ik ook vaak.
Dat is dus de gehoorzaamheid, hè? Want het is ook de gehoorzaamheid. Als God die armen spreidt en hij vraagt aan ons, hij vraagt natuurlijk ook ons. Ben je bereid? Kies dan heen wie gediende zult.
Ja.
Dus God vraagt ook gewoon de gehoorzaamheid. Ja. En als jij dan die armen zo gespreid hebt, dan vraagt God wel van... durf je dan echt aan in die armen gaan liggen, die zoveel kracht zijn? Misschien 99%. Ja, dat is geen goed godsbesef. 100% volmaakt. Gewoon helemaal niks wat mis kan gaan. Maar als je daar niet kan gaan liggen, dan durf je er gewoon niet te gaan liggen. Kom nou op. Ga liggen. Nee, maar ik moet eerst nog dit, ik moet eerst nog dat. Ik moet eerst nog thuis schoonmaken, die tuin niet. Staat er vol onkruid. Ja, dat kan morgen wel, zeg God. Eerst naar mij te komen.
Ja. Hoe is dat voor jou, Ferdinand? Hoe is dat bij jou in je leven, dat je, als het gaat om de worsteling met...
Nou, toch wel af en toe een heftige worsteling die je hebt. Dat je gewoon echt moet aanroepen, zeg maar, om echt hulp. En niet altijd dat je bij de eerste klank al geholpen wordt. Dus dan is het gewoon een worsteling van... Ja, soms wel van minuten, soms uren.
Ja.
Soms als vandaag, dat je gewoon echt op aanroepen van... Ik heb natuurlijk een paar collega's op mijn werk die nou, niet zo prettig zijn om mee te werken. Mm. Ik heb met één collega heb ik gewoon echt een hele tijd moeten roepen om hulp, om kracht, om hem lief te hebben. Mm. En opeens was die liefde dan.
Ja.
En ik denk ook, ik denk toch bijna anderhalf, twee jaar echt, maar ik heb geen boeien met hem gehad, want er waren momenten dat ik gewoon goed met hem omging. Maar er waren ook momenten dat hij gewoon zo bloed onder de nagels vandaan haalde, zeg maar, dat hij mij eigenlijk ging bepalen wat ik voor hem moest gaan doen, dat had de helft helemaal geen zin in had.
Nee.
Ik heb met mij gewerkt.
Ja.
En dan had ik echt best een moeite.
Ja.
En opeens is God dan met zijn liefste en dan...
Ja, dan gaat het vanzelf, hè?
Ik ging weg, zeg maar, nog met haar, want ik kon niet zeggen met haar aangekoeld, maar toch op bepaalde gedachten over. Een andere, de volgende ochtend kwam ik daar gewoon heel vriendelijk en gaat het en... Ja, dat is gewoon maar niet te bevrijden gewoon.
Nee, dat is echt de liefde van de Heer Jezus dan, ja. Want als we het zelf proberen op te wekken, dan zitten we de rest te onderdrukken, zeg maar, weet je wel. En dan moeten we onze boosheid en alles moeten we proberen om te onderdrukken om hem lief te hebben. Maar dat werkt niet, joh. Nee. Dat gaat een week goed, of anderhalve week. En dan...
Dan is het net een emmer die je vult.
Ja, precies.
Dan en dan wordt het alleen maar erg.
Fout, ja.
Ben je net klaar met die collega, dan komt de volgende, zeg maar, die eventjes begint, zeg maar, dan... Ik heb nog in de korte tijd 3 gehad. Dat is toch echt een aardige beproeving, zeg maar.
En dan is het ineens lastig, hè, wat Paulus zegt. Verblijf je in de beproevingen. Als je in vele beproevingen valt. En zelfs die blijdschap, die mag je van hem verwachten. En dat is puur alles zit daarin gepakt wat je net zegt. Het zien op de Heer Jezus alleen. In alles. En dat zie je altijd doorschemeren bij David, hè, als hij tegenover Goliath staat. Die Goliath was geen klein mannetje. Iets 320, 340. En hij was al getraind vanaf kleins af aan. Dus dat was niet zomaar een mannetje waar hij tegenover stond, kampvechten. Had zelfs schilddragers alles. Maar wat zegt David? Ja, je komt naar mij toe met een zwaard en een schild. Maar ik kom in de naam van de levende God. Dus hij kijkt niet zozeer wie er tegenover hem staat, maar wie er bij hem is.
Ja.
Dus hij verwacht het van God zelf. Hij zegt niet, ik zal jou eens eventjes. Nee, ik kom in de naam van.
Dat is een mooi woord.
Kracht van haar geest.
En dan is één steentje genoeg om die hele reus om te laten vallen. En die reus, dat is ook, denk ik, voor ons leven. We hebben genoeg reus in ons leven. Waar we tegen strijden. Maar je kan blijven strijden. Net zolang totdat je zegt, Heer Jezus, doet u het maar helemaal.
Geloof,
en dan zie je ze achter elkaar omvallen, dat is echt zo.
Maar geloof me, je hebt ook een steentje aan te gooien. Ja? Als God geeft je zoveel kracht aan, en je gewoon niet anders meer kunnen dan zijn als te pakken. Ja, maar nee, draaien. Gooien.
Hij stond er ook niet van de een op de andere dag. Hè?
Zo is God,
Hij was begonnen eerst met schapen.
Ja, velden.
En hij was niet zomaar bij de schapen gezet, want als je goed leest, dan zie je dat... Zijn vader, Jesse, of Isaïe, die schaamt zich een beetje voor hem. Want als Samuel komt, dat hij zegt, kom, laten we offeren. En zorg dat al je zonen er zijn. Dan zegt hij, zijn het al je zonen? Nou ja, er is er nog eentje, maar die zit bij de schapen. En dan staat, en hij was rood, met schade schoon van ogen. Dus ze gaan een hele studie aan vooraf om te zien dat het niet echt een 100% broer was van al die anderen. Dus daarom had... Was je al een beetje een verstoteling eigenlijk. En dan op een gegeven moment...
Is het geen echte...
Ik kan je een studie laten zien. Die laat teksten ook vanuit psalmen zien dat hij een heleboel dingen aanhaalt. Waarbij het laat zien dat... Dan weet ik het zelf niet meer goed uit mijn hoofd. Maar volgens mij was het zijn vader die dus overspel had gepleegd.
Okay.
En daaruit een zoon had. En dat was David. En daarom stopte hij maar bij de schapen. Het is nu even heel moeilijk omdat je al die teksten niet zo even voorhanden hebt.
Okay.
Lastig, maar ik wil dat wel eens naar voren halen.
Ja, daar hebben we dus rustig van hem.
En dan zegt hij zelf tegen Saul van dat hij eerst tegen een leeuw gevochten had. En daarna had hij nog eens tegen een beer gevochten. En God had die leeuw en die beer in mijn handen gegeven, zegt hij. Dus hij mocht groeien in dat vertrouwen. Hij mocht erin groeien. Hij stond niet van de een op de andere dag zomaar voor die hele grote reus. Nee. Hij had al een soort van opleiding gehad, laat ik maar zeggen.
Ja, u bent veel ouder natuurlijk dan ons. Dus u zal dat...
Een stuk ouder, hè?
En wijzer.
Ja, en wijzer. Nou,
dat Nou, het is belangrijk dat je ook groeit in je ontwikkeling. Mm-hmm. En, want de vergeving van zonde, mm-hmm. dat is niet het eindpunt, maar dat is het begin ja. van je leven. Mm. Dat is het begin van je leven met God. En dan wil God dat je je leven ook inzet voor het koninkrijk van God. En je noemt nou David. Het merkwaardige is in de Bijbel dat je ziet dat God ziet niet aan wat voor ogen is. Dat is Samuel wel, want hij zag eerst al die grote zoons van Isaïe. Oh, dat zal wel zijn. Die ziet, hè? Nee, God kijkt naar het hart. En dat is heel bijzonder. En dan zie je dat soms mensen die, waarvan wij zouden denken, ja maar hoe kan God zo iemand nou uitzoeken? Nee, Mozes. Mozes een grote driftkop die iemand vermoord had.
Zit er nog zo'n heen hier?
Ja, en God wil juist Mozes gebruiken hè, om het volk te leiden. David hetzelfde. Onbelangrijk, onaanzienlijk in zijn familie. Want God weet, het hart zit op de juiste plaats van die persoon. En dat is wat mij ook altijd bemoedigt. Dat je denkt, ja, God kijkt, wil je gehoorzamen? Dat is belangrijk. Niet wat kun je allemaal, want dat geeft hij je wel wat je nodig hebt.
Ja.
Hij geeft je de Heilige Geest, hij geeft je de gaven van de Geest, maar het gaat er eerst om, ben je bereid om gehoorzaam te zijn.
Ja, dus toewijding zeg maar, toewijding. Ja.
En dat is wel moeilijk, maar ja, blindelings gehoorzamen, dat is moeilijk.
Ja, precies.
Nou, je kan wel eens een worsteling hebben met die onwil, hè, om die te gehoorzamen. Maar zo heb ik mogen leren dat ook die onwil mede gekruisigd is.
Hmm.
Want het was niet meer ik die leefde, maar Christus die in mij leeft.
Ja.
Dus als je daar ook op ziet, denk ik dat het ook een stuk makkelijker zal gaan. En dat leven vanuit die kracht, dat ligt op mijn hart om te zeggen, het is niet een optie. Het is iets wat God echt wil. Wat je in het begin ook liet zien trouwens, dat alle mensen, niet een paar christenen, die zo mogen groeien, nee. Voor iedereen die tot Christus is gekomen, wil die dat we heilig leven.
Ja.
Iedere dag inderdaad. Hè, want zonder die heiligmaking zal niemand de Heer zien.
Nee.
En, wat we in het begin van de avond even over gehad hebben, dan kan je die eerste opstanding wel eens moeten missen.
Wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heer.
Nee.
Wees, het is niet word. Ja, word in deze, maar wees heilig. Ja, eerst doe je het natuurlijk leren worden. Maar gewoon... daar is een woord bezig te zijn, maar om dat te worden, waarom? Omdat de Heer niet wil, dat je dus, als je even stil bent weer, dat eentje een kans krijgt om erbij te kunnen. Nee, dus aanhoudend leren.
En je moet weten wat heilig is.
Je moet de Heer, dat komt me nou in één keer in mijn hoofd, want de Heer spoort er ons toe aan. Die geestelijke wapens worden denk ik maar niet voor niets bedoeld om dat te nemen, ja... Zeg je dan, ik ga mijn stip tijd om het s'avonds nemen. Ja, als maar zo vroeg binnen. Ja, daar heb ik geen oren mee te maken, zegt de Heer. De Heer zegt dat dan wel liefdevol. Maar hij heeft er echt niet wat mee te maken. Of jij nog s'avonds moet beginnen of s'morgens. Hij vraagt hem gewoon uiteraard, gewoon om, ben jij bereid om mij te volgen? Als jij s'morgens als jij naar Oerzenkamp bent, als militair, toen die nou troef zijn dan maar, hè, als militair in Afghanistan bent, je moet weer het veld in om te gaan vechten. Dan ga je niet eerst het veld in en dan pas je legerpak aan trekken. Ja. Ah, hallo, dan ben je stom. Ja. Even zo gezegd. Ja. Zet ik op mijn hand tegen. Hé, wat ga je dan doen?
Precies, ja.
Eerst je wapenrusting aan.
Ja, en dan
zo. Maar die wapenrusting is om God te dienen. En om God te dienen betekent eerst knielen bij het kruis. Heren, weer leeg worden, ook al ben je nog, heb je nog helemaal niks gedaan. Eerst leeg worden om je te laten vullen. Want wil God wel lege vaat hebben, dan kan hij ze vol spuiten. En dan... Als je in die kracht bent van de Heer van God om hem te dienen, dan ga je overlopen. Wat? Zo hoef je soms niet eens het zwaard even te gebruiken. Waarom niet? Want de mensen al bedwelmen onder de liefde die je uitstraalt. En dan denk je, wat is dat voor vrienden voor soldaat?
Maar we hebben dat zwaard nodig. Waarom? Mm. Soms om te onderwijzen. Maar ook als de boos komt met een onverwachte aanval. Mm. Om te mogen weerstaan in de naam van Jezus alleen. Mm. Anders kunnen we het zwaard nog gebruiken, we Jezus zoeken. Ja. En we moeten de Heilige Geest erin hebben. Mm. Kracht van de Heilige Geest. Ja. Mm. Geestelijke wapenrusting staat er nu. Ja, dat is zo. Geestelijke.
Ja.
Geestelijk, maar ook de Heilige Geest wapenrusting. Met daar veel van de Heilige Geest. Mm.
Maar het is belangrijk, het is goed dat je bij elkaar bent om elkaar te bemoedigen. En dan, maar het is belangrijk dat je het ook uitdraagt naar buiten.
Ja.
Want er zijn ontzettend veel mensen die op zoek zijn naar God en vrede met God. En die in verwarring zijn, want ze ontmoeten zelden of nooit ontmoeten ze iemand die ze op een eenvoudige manier het woord van God kan uitleggen. Ja. Altijd bereid zijn om op een eenvoudige manier te vertellen.
Jij mag kort geleden toch nog iemand zien tot bekering komen?
Kort geleden een meisje op Urk. Een meisje kwam zitten, ik weet niet of je de naam kent, de gereformeerde gemeentekerk. Ja? Ja, daar zat zij dus bij. Dat doet hem niks zaken, ik vergeet niet aan, maar gewoon een boek met me niks. Maar ze kennen gewoon puur en alleen niet het aanhebben van Christus. En dat is zo belangrijk. Ik zeg, ja, we kunnen God er niet zomaar aannemen. Ik zeg, als God nou, nu is God aan het kruis gegaan. We hebben alles betaald voor de zonde van de gehele wereld. Niet van die dan net niet, van ze heette Maria. Ik zeg, niet van Maria net niet. Nee, ook voor jou heeft hij de zonde al betaald. Geloof je dan ook dat hij ook voor jou aan het kruis gegaan is? Ja, dat geloof ik. Maar, dat komt, ja. Maar, ze...
Je hebt niemand een roepje gegeven.
Toen zei ik van, als niet, maar als je voor jou het kruis gaat.
Gelijk,
ik
doe gelijk helemaal niks meer.
Kom maar, ik wilde gewoon ook, als ik toen vooraan zo stuurde, toen zei het is volbracht. Dus alles is klaar. Het is volbracht. Voorhangsel. De toegang tot het heilige der heiligen, waar net ook gesproken werd, is open. Nieuw verbond, nieuw testament. Ja, daarna de kruis. Zeg maar, dan is ook de Heer ook voor jou aan de kruis gegaan. En dat moment, om jouw zonde te betalen. Dus dat moment, toen is uit het verbrak, is het jouw vraag geworden. Er volgt niet meer een bordje van, nou, voor Maria is het niet. En jij mag ook toetreden. Jij mag ook Christus aannemen. Maar allereerst, breng alles bij hem. Breng eens om. Maar breng ze niet alleen. Laat ze ook. Dus roei ze ook uit in jou. Heb een keer deze andere dingen die verkeerd zijn. Waarmee God niet kan dienen. Roei ze uit. Roei ze uit. En ik zeg, als jij dat doet, voor eer van God, zal je zalig zijn. En dat doe je niet, omdat jij dat zelf weer denkt van nee, dan kan ik er weer wat mee worden. Nee, God vraagt aan jou. Dan heeft ze ook, die naam heeft zich ook mogen bidden. Dus ook, mogen geven aan de Heer. Een heel groot wonder is gebeurd. Ja. Ja. Dat gaat niet om mijn werk, maar het gaat om Gods werk. Kijk, ik hoef er geen eer mee te halen. Ik was ook een driftige persoon. Nou, als ik mij met Peters kan vergelijken, hier zit er een.
En
waar
had je haar ontmoet?
Ik had er een keer bij mijn vriendin op school, een keer ontmoet. Toen via Facebook had ik even gesproken, maar ik heb er gauw nu ook weer verwijderd. Ik denk, het is niet goed dat ik daarmee aanroep erop hou. Dat wil God ook niet. Ik heb haar alleen tot God mogen leiden en verder klaar.
Ja. En, dan bidden dat er weer iemand anders op de weg komt.
Precies.
Die haar verder.
Precies. Dat is niet dat haar stil blijft, maar dat ze verder mag raken in het woord. Ja. Ze gaan vooral lezen. En ze beginnen met daar en daar te lezen. Ik heb gisteren lezen over Johannes 15, dat zijn die teksten van het gebod van de liefde. Want waarom de liefde? De liefde is de motor van alles. Gelaten. Vrucht van de geest, liefde. Dan blijdschap, vrede enzovoort. Allereerst liefde. Eerst moet die motor draaien. Daarna de olie. Bij, terug. En dan gaat de motor helemaal draaien. Nou, dat is harder. Dan gaat die vruchtenprobleem in die motor, laat maar zeggen. Dus dan gaat die auto worden gezet. En, nou, of wat dan ook. Nou, dus nu is het ja, zo mooi dat dat moet gebeuren, maar dat is, gaat niet om mij. Het moet allemaal eens worden, ook of mensen mogen spreken, maar altijd God op het doel, Gods doel, allereerst het belangrijkste is. Kijk, ik zeg wel eens, ik kan Jezus roepen, maar zonder de Heilige Geest is het helemaal niks. Kracht naar de Geest moet erin zijn. Daarom moet ik leeg worden, vol worden van Hem.
Nou, hoe heeft u dat ervaren met het, ja, met het oog op eigenlijk overwinning over de zonde, dat je toch...
Nou, ik zou je vertellen, het is jaren geleden hoor, ik kom natuurlijk ook uit een zware kerk.
Ja.
En werd altijd maar gezegd, nou ja, je kunt zelf niks doen, je moet afwachten tot God het doet. Hè. Maar uiteindelijk, geleidelijk aan, ben ik tot overtuiging gekomen dat je wel degelijk stappen moet ondernemen. En nou, het is een heel proces geweest. Ik ben uiteindelijk dan zeg maar tot bekering gekomen. En toen, nou is het zo in de gereformeerde gemeente, ze geloven pas dat je bekeerd bent als je het kunt vertellen.
Ja, het is echt een verhaal ook, zeg maar.
Ja, ja. Ja. En toen kwam ik tot de overtuiging, ik denk nee, dat is helemaal niet goed. In de Bijbel staat, aan de vruchten zul je de boom kennen. En in die kringen zeggen ze, aan de wortels zul je de boom kennen.
Ja. Ja, dat is een mooi ding.
En toen dacht ik, nee, ik moet niet vertellen, ik moet gewoon vertellen hoe ik ben, maar ik ga niet vertellen hoe dat allemaal gegaan is. Want dat is niet belangrijk.
Nee.
Soms kan het voor iemand persoonlijk zijn, die kun je erbij bemoedigen. Bij mij ging het zo, dit en dat.
Ja.
Maar niet om ouderen zo te overtuigen van dat het echt is. Aan de vruchten ken je de boom, niet aan de wortels. Ja. Nou, dat was toen echt wel een beetje een conflict hoor. In de eeuw, want toen ik voor het eerst aan avondmaal ging, nou dat was, ik weet niet, als jullie uit die kringen komen. Dan weet je waarschijnlijk wel dat het een geweldige stap is.
Ja, een geweldige stap.
Als je deelneemt aan avondmaal in de kerk. En dan weet je dat je prompt binnenkort twee ouderlingen op bezoek krijgt.
Om te luisteren. Om,
ja, om de verantwoording afleggen. Ja. Ja. En toen vertelde ik dit dus zo. En toen had veel dingen voor je eigen.
Nee, dat geloof ik. Bijzonder, ik heb precies hetzelfde eigenlijk meegemaakt.
Ja.
Bij ons in de kerk werden de bekeerden eigenlijk echt vereerd. De oud-gereformeerde gemeente. En de Heer was echt heel krachtig eigenlijk in mij aan het werk, zomaar in één keer. Ik had echt een wereldsleven. En toen had ik opeens zo'n gedachte en toen zag ik me als het ware al voor in de kerk staan. Dat doen ze bij ons dan ook. Dat ze zeg maar hun bekeringsverhaal zelfs vertellen voor in de gemeente.
Voor de hele kerk.
Voor de hele kerk. Ja, maar die mensen komen zo op hun hoofd voedsel te staan.
Ja.
En dat ging zo door me heen. Hè, en ik zag mijn eigen daar al staan. Toen was er zo'n enorme hoogmoed in mij. En de Heilige Geest komt daar gelijk als het ware zijn vinger op te leggen. En hij liet zo zien hoe zondig dat eigenlijk is. Hoe God onterend. Je krijgt iets uit genade, weet je wel, en je gaat er zelf mee pronken en je wordt er zelf iets van.
Ja.
Toen heb ik dus ook nooit meer iets kunnen zeggen. En wel gewoon naar wereldse mensen heb ik wel kunnen delen, maar nooit naar hun toe, zeg maar. En het, ja, ook hetzelfde dat ze dan komen en ze willen allerlei dingen weten.
Ja,
ja, ik ging het gewoon niet meer vertellen. Weet je wel. En dat frustreert ze ontzettend, want ja, zij willen eigenlijk de heerschappij over kunnen voeren een beetje, hè, van... Want ze willen jou kunnen zeggen van ja, maar dat is goed en dat moet je nog zus en zo.
Ja.
En als je dat dan niet doet, ja, dan kennen ze niks met je. Dat vinden ze heel...
Nou, inderdaad. Ik moet precies, en je moet ook in de juiste woorden weten te zeggen.
Ja, ook. Erg belangrijk. Ja.
Ik wist het precies hoor, wat je wel en niet mag zeggen. Je moet nooit zeggen, toen heb ik dit. Nee, je moet zeggen, de Heere heeft toen, weet je wel. Hoe vaker je het woord ik noemt.
Ja, hoe
minder
het is.
Minder, goed. Ja, hey, dat is sterk. Dat jij... Ik was daar zo bang voor. Ik kende ook die verhalen van hoogbekeerde mensen.
Ja.
Die, nou ja, als een soort paus of zo.
Ja. Ja.
Die oordeelden dan ook over de, over de bekering van anderen, over het echte.
Ja. Ja. Ja, is het overgenomen, zeiden ze dan. Hè?
Ja. Bij mijn thuis is het ook zo gegaan, en mijn ouders ook. En mijn, ja, allemaal zoek het echt. Dus ik zeg, ik heb het zo gezegd op een gegeven moment een keer. En mijn vader vooral. Ik heb dingen gehad in mijn vader, waar ik mee bos heeft geleefd. Allemaal recht goed gekomen. Maar toch blijft het natuurlijk wel een. Ja, hij is wel bekeerd, maar toch. Zo gezegd, het wetticisme.
Oh ja. Ja. Hij kan het niet echt van jou begrijpen.
Precies. En het woord, nou ja, het moet maar eens onderzocht worden. Nou, dit en het moet maar eens even weer over laten winteren, over zomeren. Ja, ja, sorry, maar zo is God niet.
Nee.
Nee, zo is God niet. Ronduit. Ik heb gezegd, ik heb er niet mee te maken wat u ervan vindt. Ik heb er mee te maken wat u van God vindt. En verder doet het helemaal niks. Ik kan me hierin gaan en daaruit. Ja, sorry, het raakt me niet.
Nee.
Ja, het raakt wel een beetje je hart eventjes. Het raakt je wel, even maar niet zozeer van dat ik ermee blijf hangen. Nee. Waarom niet? Nee. Dus mijn eer te na en Gods eer nog minder te na.
Ja, en het is ook gevaarlijk natuurlijk. Hè. Je kan dus
precies, daardoor dat gaat er misbruik van maken.
Ja, precies. Ja, dat is nog het belangrijkste. Ja.
Maar het gaat niet om hun dan te zeggen van, hun zijn ze verkeerd. Nee. Dat moet ook voor ze bidden.
Ja.
En ze zeggen, heren, grijp ze in het hart.
Ja.
Weet je, ik denk dat op dit gebied, en ik zeg zeker op het Bijbelbeeld, en bij ons op de Veluwe is het heel sterk, heel diep geworteld geloof. Mensen zitten zo muur en muur vast in het wetticisme, echt waar. Ja. En op andere gebieden ook hoor.
Ja.
Ze weten precies wat er staat, weten dit en dat.
Ja.
Maar als je het niet gaat lezen met geestesogen, maar vleeselijk ogen, doet het hem niet.
Dat is de letter op papier.
Ja.
Precies. En als de geest dood, het vlees levend. Zo werd ze, zo wil God het niet.
Ja. Ja, het zeiden tegen mij zelfs die ouderlingen op een gegeven moment van ja, jij komt altijd maar met het woord.